Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 3. Ik lees u daaruit voor de versen 14 en 15. Handelingen 3, de versen 14 en 15, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op in de vierschaar van het woord. Wij zijn gekomen tot en met vers 10. Ik wil daar nog even op inhaken. De ontzettende indruk die het maakte op de mensen. Als zij zien de man die zij kennen, die daar al jaar en dag als een wrak aan de poort zijn plekje heeft ingenomen, of waar hij werd neergelegd, om te bedelen dat deze man nu loopt, springt en God prijst. Verbazing en ontzetting grijpt de schare aan. De kreupele klampt zich vast, die kreupel was tenminste, de kreupele die gezond gemaakt was. Hij klampt zich vast aan Petrus en Johannes, zoals een kind zich vastklemt aan vader of moeder, zo klemt deze man zich vast aan wat in zijn ervaring zijn weldoeners ook zijn. En het volk ziet dat tafereel van die mannen, die drie mannen. En opeens vaart er iets door het volk heen, wat hen opwekt om allen samen te stromen in de voorhof, die Salomo's voorhof genoemd werd. Een ruimte om de voorhof der heidenen, met heel veel zuilen, waar ook bepaalde belangrijke dingen, samenkomsten, gehouden werden, onder andere, die men de naam van Salomo's voorhof had gegeven, omdat naar zij dachten daar lang geleden de fundamenten hadden gelegen van Salomo's bouwwerk. Er was in ieder geval ruimte genoeg tussen de zuilen. En daar komt het volk, het wordt nog eens genoemd, verbaasd bij elkaar. Alles wat de mens niet met zijn verstand beslaan kan, vervult hem met verbazing. En verbazing kan niet altijd kwaad, maar verbazing is ook nog niet hetzelfde als geloof, of hoop, of liefde. Het kan een blijk zijn van grote ontroering, waar de liefde of het geloof mee te maken heeft. Maar het kan ook gewoon die pure menselijke verbazing zijn, omdat we er met ons pet niet bij kunnen. Zo kun je met veel verbazing kennis nemen in het leven van wonderbaarlijke dingen die je met je verstand niet zomaar begrijpen kunt. Dan gebeurt er weer iets. Petrus staat er ziende. Of er staat er in de Bijbel dat ziende. En het is wel goed dat dat ertussen staat ter verduidelijking. Maar de nadruk moet even vallen op het feit dat Petrus ziet. Dat wil zeggen, hij ziet de dingen die God doet. Daar is een oog voor nodig. Om nou in omstandigheden waarin een mens komt te verkeren of kan verkeren, om daar Gods hand, Gods leiding in te zien. Wij zijn zo blind. Zo ontzettend blind. En zo verduisterd in ons verstand. Dat wij zien niet. Soms bij heel ingrijpende dingen, opvallende dingen. Dat de naam van de Heere wordt genoemd. Als het zonneklaar is. Maar ik denk dat wij meer niet zien dan wel zien. Dat wij zo ziende blind zijn. Ook in allerlei gebeurtenissen en omstandigheden van dit leven, die wij in verband brengen met oorzaken, en dat is ook goed. Hier is ook een oorzaak. Er is een groot wonder geschied. Maar dat de mens toch niet komt uit zichzelf tot de eerste oorzaak. De Heer. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Ook wat zijn wij dan toch blind. Wat zijn wij opstandig. Wat zijn wij vol van wantrouwen. Als het over de weg gaat. Over de dingen. Waar in de hand des Heeren komt. En daarom is het een wonder. Want wij zien er niets in. Maar de Heere laat ons zien. En nou is dit de betekenis. Petrus ziet dat die mensen niet toevallig allemaal daar in en rond de tempel zijn. Dat al die mensen die daar samenstromen op dat moment, hij ziet het opeens, daar moeten zijn. Geen één te veel, geen één te weinig. En dat ze ook allemaal naar die zuilenrij, die voorhof van Salomo, dat ze daar neergezet worden. Dat God regeert. En medewerkende invloed in alle bewegingen en werkingen der schepselen. Zo heeft de mens maar nodig dat de Heere zijn ogen opent. In alle dingen, wat de tijd en wat de eeuwigheid betreft. Want juist die menselijke grondhouding van verzet, van opstand of van boosheid komt mede daardoor, omdat hij blind is voor wat de Heer bezig is te doen. Daar komt het veelal uit voort. Dan leggen wij de grootste nadruk op feiten, op omstandigheden, op blijde of verdrietige dingen, maar de Heere is er niet bij. En ik weet wel, je zou het misschien zo niet uitlegkundig mogen zeggen, maar stilletjes, als de kinderen lezen thuis soms, dan wordt meestal een psalm gelezen. En dan is er nogal eens aan de orde die psalm: de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En je hoort het of je hoort het niet. Maar het is me wel eens gebeurd dat ik dacht, met recht, Heer, zo'n dwaas ben ik. Het is alleen uw genade dat die mond gesloten blijft. Het is alleen uw genade als ik zeggen mag, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Maar die dwaas zit in het hart. En al zegt hij het niet, dan openbaart hij in heel zijn levenshouding dat hij geen rekening houdt met God, met de Heer die alle dingen bestuurt. Ik zeg niet dat wij dat kunnen begrijpen, die besturing Gods. Ik zeg met Asaf, het is een stuk dat in mijn oog mij moeilijk valt en veel te hoog. Begrijpen, daar werk ik niet op aan. Integendeel, ik schrik altijd een beetje als je merkt dat mensen denken dat ze het begrijpen en dat ze zo precies weten waar dit voor is en dat voor is. Nee, begrijp, nee. Maar het enige is, en dat doet God alleen. Ja, waar, God is Israël goed. Dat blijft staan. Maar daarom hebben we het nog niet begrepen. Wie zou de Heer kunnen begrijpen? Een mens die een worm is, zegt Bildad. En het mensenkind dat een made is. En daarom mag je hier ook heel duidelijk inzien dat de Heer erbij is, de Heilige Geest. Anders zien we geen kreupele mannen. Dan zien we geen arbeidsterrein. Dan hebben we geen woorden. Dan is er niets. Maar nou laat de Heer zien. En dat is een wonder. Jezus Christus die zag wel. Van hem lees je: en als hij de scharen zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Want zij waren als schapen die geen herder hadden. Hij zag het wel. wij niet. Daarom is het een wonder dat de Heer dat doet. Petrus ziende, wat ziet hij dan? Hij ziet dat de Heere God kennelijk aanwezig is. Dat de Heilige Geest hier bezig is een vierschaar te spannen. Dat is een ouderwets woord, omdat vroeger, ik meen hier te landen ook, daarom hebben de vertalers misschien dat woord vierschaar ook wel gebruikt in de psalm, de berijmde psalm ook. Maar dan werden er, als ik me goed herinner, werden er een paar van die bomen, van die omgehakte bomen of planken, die werden dan zo neergelegd waarbinnen de beklaagde zich bevond. Als er een rechtszaak was, gebeurde buiten, in zo'n vierschaar. Petrus voelt dat de geest een vierschaar aan het spannen is. Daar kun je in terechtkomen, zonder dat je het van tevoren weet of dat je het van tevoren besteld hebt. Als je in de kerk zit, dan heb je er mee te maken met een vierschaar. Ik bedoel nou niet dat godsdienstige spraakgebruik van een mens die zegt, ik ben in de vierschaar geweest. Dat bedoel ik niet. Dat kun je niet direct vinden in het woord. Tenminste voor zover mij bekend. Maar het woord zelf is een vierschaar. Brengt de mens binnen een vierschaar. Het woord laat het er niet bij zitten. Het woord stelt ons voor de feiten. En dat dat nu plaats gaat vinden. En dat daar dat wonder aan mee moet werken. Dat ziet Petrus. Daarom staat het er zo opmerkelijk. En die ouderwetse manier van schrijven is daarom ook zo aantrekkelijk. Petrus ziende antwoorden. Ze hebben nog helemaal niks gezegd, die mensen waarschijnlijk. Nou ja, uitroepen van verbazing. Een heen en weer gepraat, een jodenkerk zou je zeggen. Maar Petrus zal wel tot stilte gemaand hebben en dat hij het woord wenste. Hij antwoordt. Maar je leest niet dat deze mensen speciaal een vraag hebben gesteld. Maar Petrus ziet aan hun gezichten de onuitgesproken vragen. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Dat kan niet. Je hoeft niet altijd een vraag in woorden. Je kan het soms aan het gezicht zien. Aan de houding zien dat iemand iets wil vragen. En Petrus beseft ook wel wat ze willen vragen. Ze willen tekst en uitleg hebben. Er is iets van ontzetting, van verbazing, van ontroering. Want zodra zulke dingen gaan gebeuren die buiten onze mogelijkheden liggen, dan raken we in de war. Nu nog. Als op dit moment iets zou gebeuren waar we niet op rekenen, wat we niet aankunnen, waar we niks tegen kunnen doen, dan zitten we allemaal in grote schrik. En als we dan plotseling zouden moeten vluchten, dan zou het nog een wonder zijn dat mensen elkaar niet doodtrappen in de paniek en in de schrik die het hart vervult. Ja, Petrus geeft een antwoord. Tot het volk. Hij begint met gij Israëlitische mannen. Wat verwondert gij u over dit? Kennelijk drukken hun gezichten grote verbazing en verwondering uit. Hij noemt ze Israëlitische mannen. God zond in de eerste plaats zijn boodschap tot het volk uit Abraham gesproken. Tot Israël. En al hebben zij de naam Israël duizendwerf te schande gemaakt, dat neemt niet weg dat God zich niet heeft vergist toen hij zei: uw naam tegen Jacob is Israël. En dat God zich niet vergist als hij ze noemt volkje Israël. Er is nog iets bij. Die Heilige Geest, dat voel je aan, die de harten proeft, die alles weet. Die wil naar voren brengen in de vierschaar, niet de goddeloosheden van heidenen, de goddeloosheid van overspel, dieverij, maar de Heilige Geest wil Israël confronteren met die allergrootste goddeloosheid, de verwerping van de Zoon. De bitterheid van de zonde. Daarom noemde ik het vierschaar. Maar dan moet ook even heel fijntjes worden aangeduid door die geest die in alle waarheid leidt, Israëlitische mannen. Want wat Israëlitische mannen doen is erger als wat Filistijnen doen. In de kerk zijn de grootste zonden in de kerk. Waarom? Een volk dat zoveel gunsten had genoten. Hun waren de verbonden en de woorden Gods toebetrouwd. Israël. In hun bestaan kwam wat uit van Gods verkiezende liefde. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Wij zijn geen Israël, maar wij zijn wel onder zijn woord gebracht. Onder zijn beloftenissen hebben wij ook wel eens iets daarvan ervaren. Ik die zoveel wist en weet. Ik die misschien zoveel indrukken van dat woord heb ontvangen. Want de Heilige Geest die werkt door dat woord in de gemeente. Als er gezegd wordt: gij Israëlitische man. Begint goed. Ja. Maar opdat des te duidelijker aan het licht komen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Daarom gebruikt de Heilige Geest deze aanspraak. Gij Israëlitische man. Ze hebben het nog niet helemaal door, denk ik, wat er komen zal. Ze voelen zich wel aangesproken door deze benaming, Israëlitische mannen. Dat is immers hun trots. Dat is hun bijzonderheid, dat zij dat volk zijn van die oude tijden. Die nog steeds hunkeren dat de tijden zullen veranderen. En dat de gehate overheersers verdreven zullen worden. En dat de troon van vader David weer bezet zal worden. Ja, dat willen ze wel horen. Daar zijn ze wel op aanspreekbaar. Israëlitische mannen. Zoals je dat ook wel in ons land kende. Wij Calvinisten. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Hé, dat valt weer tegen voor de Israëlitische mannen. Dat is niet naar onze zin. Wij zijn mensenverheerlijkers. Verheerlijkers van de dokter. Van de wonderdokter. Verheerlijkers van onszelf en van de naaste. Het schepsel eren boven de schepper die te prijzen is, zegt de Romeinenbrief. Dat willen we graag. Daar hebben we een houvast aan. Dat valt, al kunnen we het dan nog niet begrijpen, dat valt nog niet zo ver buiten ons gezichtspunt dan God. God. Mensen, daar kun je tenminste mee praten. Mensen kun je zeggen, waar hebben jullie dat geleerd? Hebben jullie een bijzondere gave of hebben jullie wat? Dat jullie zomaar iemand beter kunnen maken. Mensen die zijn misschien, die kun je misschien naar je toe trekken en zeggen, nou joh, wat krijg je van me? Als jij mij hiervan afhelpt, of daarvan afhelpt, of daaraan helpt, dan, ik wil alles betalen. Al zijn het dan wonderbaarlijke mensen, maar het zijn mensen. Maar nou snijdt Petrus dat af. Hij komt geen rechtertje spelen. Nee. God zelf. Wat zie je op ons zo sterk? Want ze staan te starogen op die twee apostelen en die man. Die daar, het is prachtig als je het ziet. Die staat misschien wel tussenin en die houdt ze goed vast. Deze mannen, deze weldoeners, deze vrienden, broeders. Wat hij zelf er allemaal al van begrepen heeft, weet ik niet. Het zal wel niet zoveel zijn. Dat hoeft ook niet, dat komt wel. Maar het is op zich natuurlijk een schilderij waard. Als je ze daar bij die pilaar, een van die pilaren ziet staan. En de mensen allemaal gapen, starogen naar die mannen. Precies zoals het is. Zoals het vandaag nog is. Die moet je eens horen. Die moet je zien. Die moet je eens meemaken. Zo praten wij. In de kerk, als het over kerkelijke dingen gaat, maar ook over gewoon natuurlijke dingen. We krijgen het zelfs niet in onze hersens om te denken. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken mag niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verheft met lof. Dat heilig opperwezen. Wat is de breuk toch groot door de zonde? dat wij van onze God en Schepper zo totaal ontdaan zijn. Poosje terug, toen ik in Pascal zat te lezen, kwam ik een uitspraak tegen waar ik lang over gedacht heb en nog niet helemaal uit ben. Maar die man die zei, die leefde een jaar of 300-400 geleden, die man die zei: wij hebben geen natuur meer. Ik geef het met mijn woorden weer. Geen natuur. Wij zijn onze natuur verloren in het paradijs. Alles wat de mens nou naar voren brengt, dat wordt hem aangeleerd. Niet het goede. Nee, want die goddelijke natuur, of die natuur van God geeft, die heeft hij niet meer. Wij wilden mee zeggen, kijk eens, waarom doet iemand nou zo of zo? Omdat hij zo'n goede natuur heeft? Nee, hij heeft geen natuur meer. Alles is gewenning. En als je 10 keer, 20 keer, misschien 30 keer zegt, ja, dat is geen zonde, dan zegt hij, dat is geen zonde. Ja, het is wel erg ontrafelend, erg vernederend, en toch, er zit wel iets in die gedachte. Je hoeft niks meer op menselijke rekening, wat het goede betreft, hoef je niks meer op menselijke rekening te schrijven. Want hij heeft niks meer. Wat er is, is alleen maar een gegeven. Daarmee leert hij kwaad te doen, dat weet hij van binnenuit al. En als er weer wat nieuws kwaad uitgevonden wordt, dan kan hij het overnemen. Want een eigen natuur, in de zin zoals Adam en Eva in het paradijs, een natuur die voor de Heere God open stond, die heeft hij niet. Vandaar dat Jezus zegt: gij lieden zijt uit de Vader, de duivel, en wilt de begeerte uw vaders doen. Wat hij zegt, dat vind je goed. Zo kijken we altijd verkeerd. We kijken met grote ogen naar mensen. We zijn zo bang soms voor mensen. Ja, grote mensen ook. Bang voor mensen. En jullie weten het misschien niet, maar het zou best kunnen zijn, als je aan de ouderling of de diaken of van de dominee of zo, als je vraagt: bent u wel eens bang om ergens naartoe te gaan? Dat ze zeggen: ja, ik wel. Hè? U? Ja. Ja. En de Heere zegt: wat is een mens die hooi is, en een mensenkind dat gras is, die de adem draagt in zijn neusgaten? Maar dat komt omdat we een hele verkeerde voorstelling hebben. Daarom, wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht een of ander tovermiddel of gave of godzaligheid, onze godvruchtige levenswandel en handel, dat wij daardoor ons op een zodanig niveau hebben gewerkt dat wij nu in staat zijn om de duivel zijn jachtvangst te ontnemen, of om deze mens beter te maken? Nee. Nee, dan zien jullie verkeerd, mannen. En dat valt tegen altijd. Als je net iemand een lofrede wil toegaan brengen. En die zou zeggen, ja, maar je zit op het verkeerde adres. Want dat heb ik niet gedaan. Heb jij dat niet gedaan? Nou, dan moet je niet zo doen. Je hebt heus wel wat, je hebt heus wel dit, je hebt heus wel dat. Als God het niet verhoedt, dan groeit de mens eronder als ik weet niet wat. Maar zo zijn we dan. Ja, ik begrijp al wat je bedoelt. Je wil er natuurlijk niet van weten. En alleen al in dat er niet van willen weten zit vaak nog een heel stuk hoogmoed. Ook dat nog. Maar als je het op de kepen beschouwt, hè, dan zeg je, wat is het eigenlijk allemaal een verblinding. God in de hoge alleen zij eer en dank voor zijn genade. Dan ben je gauw uitgepraat. Wat zie je op ons alsof wij... Nee. Het wordt al een beetje warm in de vierschaar. Er is geen plek om er op deze manier af te komen. Met een bewonderend blikje. Er is geen gelegenheid om deze mannen uit te roepen tot generaal. Of weet ik welke functie. Is er niet. Die weg loopt al dood. Ze willen er niets van weten. Daarom wordt het al warmer in die vierschaar. Van het woord. En dan komt het. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs. En die mensen hadden een God. En wat voor God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zich ontfermd heeft over Abraham toen hij nog een afgode dienaar was in het oer der Galdeeën in Mesopotamië, die hem heeft gezegend, ik ben uw loon en uw schild, zeer groot. Die verhalen weten ze goed, deze Israëlitische mannen. En Isaac, nou ja, Isaac was dan wat minder beroemd. Je zou zeggen meer een huiselijk man die niet zoveel avonturen had beleefd en zoveel wonderlijke wegen had bewandeld dan vader Abraham. Maar dat neemt niet weg dat de Heer hem ook op een wonderbaarlijke manier verhoord heeft. Zodat zijn vrouw in verwachting kwam van een tweeling. En Jacob, ja Jacob, met zijn veel bewogen leven. Die God. Ja, dat zijn goede klanken. Ik spot daar niet mee. Ik steek misschien wel zelfs de spot mee, maar vat dit zo niet op. Maar dit is nou echt oude waarheid. Ja, goed, het is waar. Ze wijzen alle roem en broederschap naar het vlees af. Maar als die zo begint, dan moeten ze toch luisteren. De God Abrahams en Isaacs en Jacob. Dat is hun geschiedenis, hun kerkgeschiedenis en hun vaderlandse geschiedenis. Het is net zoiets, ja, vergeef me met eerbied gesproken hoor, als dat wij opeens horen. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Dat doet wat, tenminste voor mij wel. Wilhelmus doet iets voor mij. Dan bijt ik even op mijn tanden. Je vindt het misschien heel kinderachtig om niet een traantje weg te pinken. Want het doet iets. En ik denk als je in een ver land zit en je zou daar opeens ergens komen en je hoort het Wilhelms. Want dat is zo verweven met de geschiedenis van ons land, van ons volk. Met de wonderen die de Heere God ook aan ons volk bewezen heeft. Nou, dat is dan nog ergens het gewone leven, zeg maar. Maar dit is hun vaderlandse en hun kerkgeschiedenis. Begrijp je? Begrijp je dat toch de oren gespitst? Hij heeft het niet over die vreemde. God heeft het niet over Dagon. Het is geen strafrede tegen Kamos, het verfoeisel der Moabieten. Of Baal. Nee, het gaat nou om die God die zoveel wonderen had verricht. Haakt in. En als je er dan nog bij zegt, de God onze vaderen. Ja, dat doet het gemoed goed. Dat schept toch een zekere binding, een zekere band. De praktijk zal wel uitmaken hoe ver het strekt. Want kijk, je moet eerst tussen die palen zitten, dat je niet zomaar weer door kan lopen. En om tussen die palen te komen van die vierschaar van het woord, daarom doet de Heilige Geest zo wonderlijk. Hij pakt ze eerst bij elkaar en zet ze erin. En het gaat. De God onze vaderen. Dan voelen we ons nog even mannenbroeders. Van hetzelfde huis. Daar stroomt er iets van die nationale trots ook nog doorheen. De God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Ja. Sommigen hebben hierin gezien dat Petrus meer theologisch wordt. Ze bedoelen daarmee God voorop. Je kan dus spreken over theos van God. God in het midden. Je kan ook spreken van christologisch of christocentrisch. En wijze mannen zeggen, ja, het gaat om God. Daar hebben ze ergens gelijk in, maar hier hebben ze zich toch enigszins vergist. Als ze dit ter sprake gebracht hebben bij deze tekst. Want daar gaat het niet om. Het gaat er juist om dat werkelijk aan de orde komt. Dat Jezus Christus in de allernauwste relatie staat tot de Vader. Ja, dat hij de Zoon, de Christus is. En daarom is het dat Petrus, de Heilige Geest, die bekende uitdrukking, God Abraham, Isaac en Jacob, God onze Vader, dat hij die voorop zet. Om des te sterker uit te laten komen waar het op Pinksterfeest om gaat. Hij leeft. Hij is Gods gunstgenoot. Hij is Gods eigen zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is hem beschoren. Daar gaat het om. En nou zal hij dat directe verband aanduiden. Die God onze vader, van de oudste vaderen af. Dat is de God van Jezus Christus. Heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Kind. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt dat op andere plaatsen wel weergegeven wordt met het woordje knecht. Zijn knecht. Kind en knecht kunnen door hetzelfde woord, namelijk, worden aangeduid. De knecht die kind was en het kind dat knecht was. Zit er allebei in. Hij heeft Gods wil gedaan voor de Joden. Zit er dit in en daar zie je die onuitsprekelijke wijsheid van de geest. Het was een volk dat werd onderwezen uit het woord. uit wat wij dan noemen het Oude Testament. En dat Oude Testament, daar is sprake telkens weer van de knecht. Door God verkoren, door God ondersteund. Daar is sprake van die raadselachtige knecht. Naar de oren van tuiten die de mensen niet op hun plaats kunnen brengen. Ook de moorman niet. Wie is hij, die knecht? Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Waar gaat het toch over? En dat kind, dat ook telkens weer tevoorschijn treedt bij de profeten. Een kind is ons geboren. Want de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Emmanuel. Wat is dat? Voel je hoe dat materiaal zich opstapelt hier? Hoe die dat woord als het ware zelf tot vierschaar wordt, die zich rondom ons legt. Die God, die God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob, die heeft, zegt Petrus, en daarom staat deze man hier. Want het gaat niet om de verheerlijking van die man. Het gaat niet om de verheerlijking van ons, wil Petrus zeggen. Maar het gaat om de verheerlijking van Christus. Die geest gekomen zijnde, die zal mij verheerlijken. Niet wij, hij doet dat. Ik kan er niet goed tegen als mensen, theologen, zeggen, ja, de prediking, dat is christologisch en dat moet christocentrisch zijn. Dan denk ik, wat hebben wij? Wat hebben wij te zetten? Christus in het midden, God in het midden. Dat doet God. Dat doen wij niet. Als wij het doen, dan is het gewoon fabriekswerk. Ik moet wat van Christus. Ja, ik moet wat meer dit, ik moet wat meer dat. Er liggen zo'n duimen dik bovenop. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat Vader Christus in het midden zet. En om iets te geloven van wat Vader zegt. Dit is nou mijn geliefde zoon. Daar heb ik mijn welbehagen in. Hoort hem. Dat doet God. God, zegt Petrus, die Vader, die heeft zijn knecht, die ook zijn kind is, verheerlijkt. Die heeft hem groot gemaakt, een naam gegeven boven alle naam. Die heeft hem ook verheerlijkt door dit wonder te doen, dat deze man gezond, gerecht is. Vader heeft zijn kind verheerlijkt. Diezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. Waar jullie prat op gaan. Ik lees nou even tussen de regels door. Waar jullie het altijd over hebben. Wie was het begin van de natie? Abraham. Waar is Israël uitgebouwd? Jacob. Lea, Rachel. Weet ze allemaal goed. Wie kreeg het eerst geboorte zegen? Jacob. Die God. Die jullie misschien wel 10 keer per dag noemen. Met woorden dan. Waar je met gebedzedeltjes loopt in je kleren. En aan de posten van je deur. Shema Israël. Hoor Israël. De Heer uw God is een enig Heer. Die God.
Die heeft die knecht die jullie helemaal niets hebben verheerlijkt. Het tegendeel, die je met modder en vuil hebt bestrooid door je bitterheid, boos zijn, of hoe dan ook. Die jullie hebben geacht als aller afschrapsel. Welke gij overgeleverd hebt. Voel je de tegenstelling? Het proces is in volle gang inmiddels. We zitten er middenin. En het is zomaar geen godsdienstig proces van een dominee die een vierschaar spant. En eens even uitkomt maken wat nou bekeerd en niet bekeerd is en wat er allemaal moet gebeuren. Nee, dat is niet zo erg. Maar dit is wel erg. Langzaam sluit de vierschaar zich. God heeft verheerlijkt. Jullie hebben hem verdoemd. Veroordeeld. Overgeleverd. En hebt hem verloochend. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt. Als wat Petrus moest horen. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Daarom mag die man het ook zo zeggen van de Heilige Geest. Dat is nog zo. Je moet niet te gauw wat zeggen als je er niet van weet. Als je er niet van weet, van het inwonend verderf, van de kracht van de zonde, de onontwarbaarheid van de knopen die wij hebben gelegd, als je daar niet van weet, och, dan kun je makkelijk de zaken recht snijden. Doet geen pijn, voor jou niet. Want je kan het zo zeggen. En dat is niet. Dat en zus en zo. En hoe kom je erbij? En hoe kun je zo ver komen? En dit en dat. Maar als Petrus dit zegt, dan zegt hij het als de man. Die sprak: ik ken deze mens niet. Hoef je ook je mond niet te houden in de zin van, je, wat heb je zelf gedaan? Dat hoeft ook niet. Nee, want juist uit zo'n mond komt het des te meer aan. Als je er zelf van weet, als je bitter gehuild hebt, omdat jij zo'n verloochenaar, zo'n vloekbeest, dat je om lijfsbehoud, om een dienst maakt, om een beetje ordinaire angst, zegt, niks heb ik met hem te maken, terwijl hij het toch is, waarvan ze in de paasnacht hebben gezongen, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Kijk, dan is het zo groot. En hebt hem verloochend. De Heere zegt het. En Petrus weet wat het betekent. Petrus weet een klein stukje praktijk van het leven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Zo is het in zijn hart. En daarom kan het best dat zijn stem wel een beetje getrild heeft toen hij dat woord gebruikte. Welke gij, en hebt hem verloochend. Toen bij Pilatus zei ik,
vind geen schuld in deze mens. Wat mij betreft kan ik hem loslaten. Hij mag vrij. Maar toen hebben jullie verloochend. Toen heb je de heilige en rechtvaardige verloochend. De van God afgezonderde. Die kreukloos en smetteloos in het leven stond. De rechtvaardige, die precies goed stond voor God, op de juiste plaats, op de rechte plaats. Die werkelijk, werkelijk als een knecht het oor neigde naar de inspraak van de Vader. Die heb je verloochend, weer dat woord. En jullie begeren was dat een man die een doodslager was, u geschonken zou worden. Voel je de tegenstelling? Overgeleverd de heilige, de rechtvaardige, het kind, de knecht. Binnengehaald de moordenaar. De moordenaar die de doodstraf had verdiend. Barabbas, laat Barabbas los, maar laat hij gekruisigd worden. Dat is nou precies, precies het leven van de mens. Het leven eruit. Het lastige woord aan de kant. Het vlees geworden woord. Nee. Geef ons het andere, de dood. Want ik heb nog niet zoveel onrust van een man die een moord op zijn geweten heeft, als dat ik onrust krijg van die man die rechtvaardig is en heilig. Ik zou het liefst nooit zien. Waarom niet? Omdat ik geen zondaar wil zijn en niet kan zijn. Als hij in de buurt komt, voel ik me steeds meer uitgekleed. Ik voel me steeds meer een bespotting. Dat wil ik niet. Ik wil blijven. Zoals nu. Maar waar je met hem terechtkomt. Wat is het voor velen een pak van het hart geweest. Eindelijk dood. Tuurlijk, de wonderen kun je gebruiken. Het brood kun je gebruiken wat hij geeft enzovoort. Koning wil die toch niet worden zoals wij dat willen. Hij laat zich niet voor ons karretjes spannen. We hebben veel goede dingen van. Maar ja, aan de andere kant die onrust. Die onrust. Hier heb je die tegenstelling. Vader heeft verheerlijkt. Die wij buiten de deur gezet hebben, heeft hij binnengehaald. In grote glorie. De dood verkoren. In plaats van het leven. Ziet geliefde weg naar het huis. Maar, hier heb je al in kort bestek het corpus delictus. Hier komen de overtuigende bewijzen. De woorden. De daden. Die ze gepleegd hebben tegen hem. Het woord sluit zich. Hier kan niemand eigenlijk uitkomen zoals hij erin gekomen is. Dat kan niet meer. Of vijandschap, verharding, of door Gods genade buigen. En zeggen, ik ben een moordenaar van mijn eigen zaligmaker en van mijn eigen zaligheid. En van mezelf en van de mensen. Maar een andere oplossing is er niet meer.
Dat is nou de vierschaar van het woord. Kun je niet maken. Soms opeens zit je er middenin, in de kerk of zo, en dan voel je het in je hart. Dat gaat mij aan. Omdat de Heere nog bezig is om te overtuigen van zonde, omdat we in hem niet geloven. Amen.